Welkom bij de Week van NuTech, de podcast van nu.nl, waarin we je iedere week bijpraten over het belangrijkste nieuws van dit moment. Ik ben Bastiaan Vroegop.
En ik ben Rutger Otto. En deze week hebben we het over de ontwikkelaarsconferentie F8 en over de komst van de Oculus Go.
Dit is de Week van NuTech. Oké, F8, de jaarlijkse grote ontwikkelaarsconferentie van Facebook. Een bedrijf dat op het moment natuurlijk enigszins het nieuws is rond het nodige privacy schandalen. En jij, Rutger, bent afgevlogen naar San Jose om daarbij te zijn.
Ja, precies. Ik ben echt ook net terug.
Ja, enigszins jetlag nog, heb ik het idee.
Ik stap recht uit het vliegtuig binnen, inderdaad.
Heb je een beetje kunnen slapen?
Maar we hebben veel gezien in San Jose. Mm-hmm. Het was op zich verder best rustig qua wat betreft Cambridge Analytica en dat hele verhaal. Je merkt wel dat Zuckerberg nu een beetje zoiets heeft van we gaan door met waar we gebleven waren.
Okay. Waren er niet echt veel excusesmomenten bij die...
Nou, helemaal niet eigenlijk. Dergelijke? Dus hij heeft wel een grapje gemaakt her en der, maar daar bleef het ook wel bij. En je merkt ook wel aan de reactie van de zaal eigenlijk dat ze er ook wel dat het ook wel prima vonden. Het is niet dat de ontwikkelaars die er aanwezig waren zoiets hadden van we stoten Facebook nu meteen af.
Het is natuurlijk preken voor eigen publiek, want die ontwikkelaars zijn al voor Facebook bezig en ze maken er al apps voor.
Ja.
Maar ze hebben natuurlijk wel een functie aangekondigd die data misbruik misschien wel kan inperken. Of in ieder geval gaat voorkomen dat Facebook jouw data buiten Facebook om kan verzamelen, toch?
Ja, clear history noemt Facebook dat.
Mm-hmm.
Gebruikers krijgen meer inzicht en controle over wat Facebook van hen volgt. Hè? Dus welke websites ze bezoeken, welke apps ze gebruiken. Dat gaat via een zogeheten Facebook pixel.
Ja, dus dan zeg maar inderdaad ontwikkelaars van websites die zetten dan zo'n pixel op hun eigen site. En als jij die site bezoekt, dan communiceert die pixel, die je zelf niet ziet, maar is het wel in de code.
Ja.
Dus met Facebook van, hey, hallo, deze persoon is hier geweest. En dat wordt normaal gebruikt om bijvoorbeeld... Facebook biedt natuurlijk een advertentienetwerk en dat kan je dan ook weer op andere websites gebruiken.
Ja, en Mark Zuckerberg was dan heel erg van, ja, we hebben geluisterd naar de gebruikers. Hè, maar ik bedoel, Facebook moet het ook wel een beetje doen natuurlijk.
Ja, je krijgt natuurlijk gewoon sowieso de Europese privacywet waar die aan moet voldoen.
Precies, ja. Ja. Maar dat verpakte die dan wel op zo'n manier dat het gunstig was voor Facebook natuurlijk.
Nee, precies. Ja, het is natuurlijk wel een beetje een moedje, omdat de AVG er natuurlijk aankomt, de Europese privacywet. Maar tegelijkertijd, die tracking pixel was natuurlijk in Nederland een hele grote ophef een paar weken geleden, omdat die bij allemaal zorgverzekeraars op de site stond. Waardoor dus Facebook wist, of in ieder geval kon weten, wat voor ziektes jij misschien op een verzekeringswebsite en zo opzocht. Dus daar, inmiddels zijn er heel veel verzekeringssites in Nederland die hebben maatregelen genomen, maar als je deze functie inderdaad dus gewoon goed hanteert om te zorgen dat die data er niet bij komt, dan voorkomen we wel dat soort toekomstige schandalen. Dus het is wel, ja, het is misschien een moedje, maar het voelt wel eens een stap vooruit, heb ik het idee.
Ja, ja, en het is niet alleen een overzicht van waar Facebook je volgt. Je kan ook aangeven, ik wil niet meer dat Facebook mij hier langer volgt.
Ja, misschien wat luchtiger, maar ook wel, ik denk eigenlijk ook wel erg belangrijk voor Facebook, is een nieuwe functie die ze in de Facebook-app gaan toevoegen.
Dating.
Ja. Facebook gaat met Tinder concurreren.
Ja. Wat eigenlijk best wel, ik vond het best wel een logisch idee van Facebook. Omdat ze zijn heel erg van het, dat hoorde je ook bijna in elke presentatie, het mensen bij elkaar brengen. Hè, op elke mogelijke manier.
Mm-hmm.
En dus met Facebook Dating, zoals het dan heet inderdaad, proberen ze dat dan verder te trekken dan alleen de mensen die je kent.
Ja.
Gebruikers kunnen een datingprofiel aanmaken. Dat heb je dus niet automatisch, dat moet je echt zelf aanmaken.
Ja.
En vervolgens word je dus gekoppeld aan mensen die, nou ja, dezelfde voorkeuren als jij hebben, van dezelfde dingen houden als jij. Dat weet Facebook natuurlijk allemaal.
Ja. Dat is natuurlijk een stukje slimmer dan wat je bij Tinder ziet, waarbij je gewoon mensen de buurt krijgt, die je swipe naar links of je swipe naar rechts. Dat die gewoon, Facebook heeft natuurlijk heel veel data van je. En we hebben de laatste tijd heel veel gehoord over hoe erg het is, hoe dat misbruikt kan worden en zo. Maar dit is natuurlijk een manier om diezelfde gegevens juist weer te gebruiken om je inderdaad in contact te brengen met mensen waar je misschien wel echt oprecht erg een klik mee zou hebben.
Maar natuurlijk ook wel critici, hè? Die zeiden van, is dat nou wel zo slim om dit nu zo te doen, weet je wel? Want het is natuurlijk ook weer een andere manier van voor Facebook om gebruikersdata toch weer op een andere manier in te zetten.
Ja, en ik las inderdaad ook wel mensen die, bedoel, Facebook ligt inderdaad onder vuur omdat ze zeg maar niet heel erg verantwoord met hun data zijn omgegaan.
Mm-hmm.
Waardoor het dus bij partijen zoals die Cambridge Analytica terechtkomt. En dan wil het sociale netwerk, dat is natuurlijk de keerzijde, nu wil het sociale netwerk dat je inderdaad je meest intieme momenten en misschien zelfs wel ooit, mocht een relatie positief escaleren, je naaktfoto's en zo daar allemaal bij zitten. ja, vertrouw je Facebook zeg maar met al die gegevens dan ook wel weer.
Ja, ja, precies. Dus het is maar een beetje de vraag hoe dat allemaal het een vervolg krijgt. Het is wel zo dat je vrienden niet kunnen zien dat jij zo'n profiel hebt. En volgens mij word je ook niet gematcht met vrienden.
Ja, ik vraag me af hoe snel dat dan via via gaat opvallen. Of ze dan ook misschien niet vrienden van vrienden koppelen. Of dat ze het juist heel erg ver uit je straatje proberen te houden.
Ja, dat, is een dat wist ik ook niet helemaal. En dat hebben ze ook niet verder toegelicht.
Oké. Okay. Misschien nog, nog een bedrijf waar Facebook mee gaat concurreren. Of nog een app waar Facebook mee gaat concurreren. Is Skype.
Ja, oh, de video chats. Ja, ja, zeker. Ja, Instagram krijgt ze. Je kan dan met groepen mensen, volgens mij is niet bekend met hoeveel mensen, maar in de filmpjes was in elk geval te zien dat met in elk geval 4 mensen tegelijk je een groepsgesprek kan voeren. Met
meer wil je ook niet, denk ik hoor. Dan word je
dat zal misschien wel een beetje onrustig worden inderdaad. Daar was blijkbaar veel vraag naar.
Mm-hmm.
WhatsApp krijgt het ook.
Ja, en WhatsApp heeft natuurlijk ook al langer dat je dat gewoon kan bellen via internet en dat soort dingen.
Ja,
dus
precies.
Dus daar een hele logische functie. Maar
dat wordt wat uitgebreid.
Het is op zich wel interessant dat ze het via Instagram juist zo proberen te pushen. Want Instagram was natuurlijk ook die app die van Snapchat de Stories overnam. Waar het echt een vogelvlucht maakte, waardoor het echt een gigantisch populaire optie is. Ja. Ik geloof dat nog steeds de Instagram Stories populairder zijn dan de Stories op Snapchat. Maar zitten we daar niet vast.
Ja. Nou ja, en het is natuurlijk wel interessant om te zien hoe Instagram helemaal wordt uitgebouwd. Het was natuurlijk vroeger gewoon een plek waar je simpele foto's deelde.
Mm-hmm.
En inmiddels is dat veel meer dan dat. En draait het misschien wel voor een groot deel al om die stories.
Ja. Yeah.
Nou ja, goed, chatfuncties, videobellen, dat kan dus tegenwoordig ook gewoon allemaal. Ook interessant qua stories, WhatsApp stories. Facebook had daar ook nog nieuws over.
Ja, ik heb altijd het gevoel dat Instagram zie ik iedereen gebruiken. Maar heb jij vrienden die WhatsApp Stories gebruiken?
Nee. Nou, helemaal niet gewoon. Maar het groeit als kool, als we Mark Zuckerberg mogen geloven. 450 miljoen dagelijkse gebruikers voor die WhatsApp Stories. Dat is echt gigantisch, inderdaad. En dat is ongeveer 2 keer zoveel als Snapchat.
Echt bizar. Ja. Het is, als je dat bedenkt, bedoel, wij zien het allebei niet gebruiken. Ja, wij zijn natuurlijk met 2 personen en misschien dat er in bepaalde landen het heel groot is. Het moet haast wel zoiets zijn.
Ja.
Maar dat inderdaad zo'n percentage van alle gebruikers dat gewoon doet, dat is heel verrassend.
Ja, gigantisch is het.
Maar Rutger, jij bent er nu een kleine week ben jij dus bij Facebook daar geweest, bij een ontwikkelaarsconferentie. Je hebt al die praatjes bijgewoond, je was ook bij de keynote, waarbij al deze functies voor een heel groot deel werden aangekondigd. Facebook heeft natuurlijk al die schandalen gehad, ze hebben hun keynote gehad. Heb je nou na deze conferentie het gevoel van ze hebben echt iets geleerd van wat er de afgelopen tijd is gebeurd? Of is het meer van, nou weet je, we moeten er even op antwoorden, maar we gaan gewoon lekker door zoals het altijd is geweest?
Ja, nou ja, het kwam vaak terug hoor. Dus het woord verantwoordelijkheid nemen was een van de hot words, zeg maar, mm-hmm. op de beurs. Facebook zegt wel dat het echt de verantwoordelijkheid is om er iets aan te doen, inderdaad. En je zag ook wel aan de praatjes en aan de onderwerpen van de presentaties dat veiligheid, security best wel een belangrijk ding was. Maar goed, daar werd toch vooral herhaald wat we eigenlijk al wisten.
Ja.
Weet je wel, hoe ze omgaan met de gegevens van Cambridge, hoe ze dat het inmiddels gedicht is, weet je wel, allemaal dat soort dingen. Hoe ze omgaan met nepnieuws.
Het klinkt meer als indekken dan dat je.
Ja, ja. En ik kreeg wel een beetje het idee dat Facebook toch vooral weer dat een beetje achter zich wil laten en nu eindelijk weer eens door wil gaan met nieuwe dingen en nieuwe. De leuke nieuwe producten waar de mensen blij van worden, zeg maar.
Ja, want we hadden natuurlijk ook. Er waren heel veel geruchten natuurlijk dat ze een slimme speaker gingen aankondigen. En dat ze dan echt de concurrentie met Google Home en de HomePod van Apple en de Echo van Amazon en zo aangaan.
Nou, die was er niet.
Nee, die was er niet. Ik las berichten dat ze misschien stilletjes gaan uitbrengen buiten de VS. Want dan hopen ze, daar zou de ophef niet zo groot zijn. Dus dan gaan we daar een beetje subtiel in de slag. En dan kijken we later van Amerika zodra dit een beetje is overgewaaid.
Ja, het ding met die speaker is natuurlijk dat die kan meeluisteren. Hè?
Ja, nee, precies.
Ja, dus dat is een beetje de gevoeligheid waar ze bang voor zijn. En inderdaad, dat was ook een beetje het gesprek van, waarschijnlijk is dat de reden dat Facebook het nu nog niet durft om zo groot op die beurs aan te kondigen. Maar dat weten we gewoon niet. Misschien is die ook nog niet klaar.
Nou, laten we kijken of ze tegen de tijd die speaker uitkomt, of er dan nog wat veranderd is.
Yes. Countdown, control. 4, 3, 2, 1.
Facebook heeft natuurlijk zelf op F8 een hoop dingen van zichzelf aangekondigd. Maar wat me ook opviel was dat een dochterbedrijf van Facebook eigenlijk ook wel flink wat schijnwerpers wist te pakken. Dat was namelijk Oculus. Die hebben twee dingen laten zien in totaal.
Ja, nou het eerste was eigenlijk dat de Oculus Go nu beschikbaar is.
Ja.
Hij is te koop.
Die bril hebben wij ook getest bij ons op de redactie. Zetten we een review gewoon bij ons op NuTech.
Ja.
En ja, het ding is natuurlijk, Oculus was natuurlijk altijd de maker van de hoogwaardige VR-bril Oculus Rift.
Mm-hmm.
Maar dat was wel een beetje een nerdspeeltje. Dat is, ik bedoel, ik heb er eentje, ik vind het heel gaaf, maar je moet allemaal sensoren in je huis neerzetten of ophangen. Je moet de ruimte voor vrijmaken. Nou, ja. Dat hoort er uiteraard altijd bij.
Dure PC.
Maar je moest een dure PC hebben en je zit altijd vast aan een kabel. En vooral toen die net uit was, toen kostte die bril iets van 800-900 euro. En had je een PC van hetzelfde bedrag nodig. Dus ja. Dat was echt, ik bedoel, de prijs is inmiddels wel verlaagd, maar het is alsnog wel, de drempel is heel hoog. Ik bedoel, ja. Wij hebben misschien game PC's en dan kan je hem eraan aan vasthangen en dan gaat het allemaal goed. Maar mijn ouders, die zullen niet zo snel een Oculus Rift kopen, want die hebben daar niet de middelen voor. En zelfs hadden ze het, ja, dan komen er weer misschien de mogelijke technische complicaties. Het is een veel te hoge drempel om zo'n computer voor hun om te halen.
Ja.
Dat proberen ze met de Oculus Go nu op te lossen.
Ja, nou, die is ten eerste al veel goedkoper.
Ja.
In Nederland 220
euro. Ja, 220 euro.
220 euro. Het voordeel is dat je eigenlijk helemaal niks meer nodig hebt, behalve die bril.
Ja, het is in feite een, ze hebben natuurlijk al eerder met Samsung de Gear VR gemaakt. Dat was zo'n bril, daar schuif je een smartphone in en dan gebruik je het scherm van de smartphone en er zaten lenzen in en al die dingen. Het is in feite dit, maar dan met een eigen scherm en een eigen processor en een eigen intern geheugen. Dus al die smartphone hardware, het is een beetje de equivalent van een Galaxy S7, wat ik begreep, ook qua chip en zo die erin zit.
Mm-hmm.
Die zit allemaal gewoon in die bril ingebakken.
Ja, dus dat is, je hebt enorm veel vrijheid.
Mm-hmm.
Je zit nergens meer aan vast. Dat is denk ik al een heel groot voordeel.
Ja, er staat wel tegenover dat die Oculus Rift heeft natuurlijk al die externe sensoren die in huis ophangt. Dat is heel veel gedoe.
Mm-hmm.
Maar die zorgen ervoor, als je in VR een stap naar voren of naar links probeert te kruipen, dan heeft dat ook effect. Dus je kan zeg maar in feite in een kleine ruimte in VR in je eigen huis rondlopen.
Ja.
Deze bril heeft alleen tracking in de bril zelf. Dus je kan inderdaad je hoofd heen en weer bewegen. Maar zodra jij een stap naar voren zet, dan sta je nog steeds in de virtuele ruimte op exact dezelfde plek.
Ja.
Hetzelfde geldt ook voor de, je krijgt er een afstandsbediening controllertje bij.
Ja, dat is dan een soort van je virtuele hand.
Bij de controller die bijvoorbeeld bij de gewone Rift zit, of bij de HTC Vive, de concurrent, die zie je dan ook echt helemaal in de ruimte waar je echte hand is, ook in de virtuele wereld. En deze controller hangt een beetje op een vaste plek. Je zegt in het begin of je links of rechtshandig bent, en dan hangt die rechts of links hangt die naast je.
Ja.
En je kan hem draaien om hem als een soort van laserpointer te gebruiken. En er zitten een paar simpele bewegingsbesturingsdingen in. Dus dat je bijvoorbeeld een tennisracket kan bewegen. Maar het is niet een 1-op-1 representatie van je handen.
Nee.
Dus dat zijn de compromissen die ze moeten sluiten.
Maar, jij zei, de Oculus Rift zou ik niet aan mijn ouders geven. Maar deze wel?
Ik denk wel wat sneller, inderdaad. Ik heb ook het gevoel dat het is bijna een soort van gadget voor zeg maar, mensen die VR, al overtuigd zijn van VR om cadeau te doen aan andere mensen. Om ze te laten zien hoe gaaf VR is. Schermresolutie, die ligt hoger dan bij de Oculus Rift bijvoorbeeld.
Oké, dus het beeld is scherper.
Ja, er zit ook een beetje een technisch trucje in. Want vroeger had je natuurlijk die hele dikke PC nodig om al die beelden te renderen. En was dat heel duur. Ze gebruiken bij deze bril gebruiken ze dan iets dat heet foveated rendering. Zoals je dat in mooi Nederlands noemt. En wat dat in feite doet is dat, kijk, jouw ogen, als die recht naar voren kijken, die zien heel scherp gewoon details en dat soort dingen. Maar de randen van jouw ogen, daar zit veel minder detail en dan kan ik minder bewegingen zien. En dat foveated rendering zorgt ervoor dat in feite dat beeld in het midden wordt inderdaad heel goed gewoon in beeld gebracht. Maar de rest is wat, ja, als je er naartoe zou kijken, maar dat kan natuurlijk niet omdat je de bril op hebt, dan is dat wat onscherper, de framerate ligt wat lager. En omdat ze dat doen, kunnen ze dus met zo'n mobiele chip toch verrassend mooie VR-ervaringen op je scherm toveren.
Oké, maar je moet dan daarvoor wel altijd naar het midden van je scherm kijken, neem ik aan.
Ja, het is wel, als je gewoon zeg maar kijkt zoals je gewoon met je ogen doet, is het op zich wel prima. Want je hebt gewoon een bepaalde kijkhoek en die lenzen zorgen ervoor dat het op zich wel goed zit. Dus als je de bril af zou doen en je zou hem kantelen en dan kijken, dan zou het opvallen. Maar bij gewoon gebruik heb je er eigenlijk geen last van.
Ja, oké. Die Oculus Go is dan dus best wel goedkoop. Hij is,
ja,
qua gebruiksgemak eigenlijk wel prima.
Mm-hmm.
Kan je er al wat mee doen?
Ja, nou, de Oculus Mobile Store staat erop. Dat is zeg maar dezelfde store waar alle apps en games waren die voor de Gear VR beschikbaar waren. Dus allemaal van die mobiele VR-ervaringen die zijn er al op uit. Waar ik het bij onze testperiode vooral gebruikt heb, is voor de Plex en voor de Netflix-apps. Dus eigenlijk gewoon media kijken. Dan word je in zo'n bioscoopje gegooid.
Ja.
Het is, bedoeld, klinkt allemaal heel erg Black Mirror, maar Als je bijvoorbeeld dus 's avonds in bed ligt, je vriendin ligt naast je, probeert te slapen. Je hebt natuurlijk geen zin om die tv-luid aan te zetten. Dan doe je zo'n brilletje op. En vervolgens zit je gewoon in een soort van virtuele bioscoop. Zit je gewoon lekker te kijken.
Ja.
Met jouw vlucht terug van San Jose had je in theorie gewoon lekker in een bioscoop kunnen zitten voor 10 uur op zo'n manier.
Is het beeld dan natuurlijk wel een stukje minder dan dat je normaal op je tv doet?
Het gaat natuurlijk niet zo mooi zijn als je 4K HDR-televisie die je thuis hebt. Maar het is gewoon wel goed genoeg te zien. De ondertiteling is gewoon heel scherp te lezen en dat soort dingen. En omdat je zeg maar in zo'n virtuele bioscoop ook weer een afstandje vanaf zit. Ja, je ziet een paar kleine pixels en zo. Maar het is goed genoeg om naar te kijken.
Ja. En wat me ook wel opviel, was het geluid. Dat het eigenlijk best wel goed werkt. Want het zijn eigenlijk gewoon speakertjes die naast je hoofd zitten.
Ja, dus inderdaad, je hebt geen koptelefoon. Zoals je bij de Rift en bij de Vive en dat soort dingen zou gebruiken. Ja, maar het zijn inderdaad speakers die inderdaad vanuit de bril gericht zijn op je oren. En het geluid wordt een soort van... Als ik zeg maar die bril op heb en jij zit naast me, dan zou je misschien een heel klein beetje geluid horen lekken. Maar terwijl jij zeg maar een heel klein beetje dat hoort, hoor ik gewoon het alsof ik volledig gewoon een koptelefoon op heb. Maar je oren zijn tegelijkertijd vrij, dus mensen om je heen hoor je heel goed. En het is een hele fijne manier om het aan te pakken.
Ja, ja precies. Vond ik ook. Vond ik een hele, hele slimme set eigenlijk wel.
Yes.
En verder?
De experimentele, zeg maar de opvolger voor de Oculus Rift hebben ze ook laten zien.
Ja, het was een prototype.
Ja, dus ze hebben, het is echt heel raar, want ze hebben van die lenzen die zeg maar automatisch verstellen op basis van of je dichtbij of ver afkijkt in die bril.
Ja, het is eigenlijk net alsof je, het voorbeeld wat zij dan noemde, de topvrouw van Oculus, was dat als je normaal gesproken een papiertje pakt waar een tekst op staat en je kijkt ernaar, dan in het echt focus je ogen op dat papiertje en wordt de rest van de omgeving vaag.
Ja.
En als je dan weer wegkijkt van het papiertje, wordt dat papiertje vaag en de rest scherp. En dat is, moet dus ook gaan lukken met die verstelbare lenzen.
Ja.
Die dus voor een betere scherpte diepte moet gaan zorgen op de een of andere manier. Ja, het klonk heel futuristisch.
Ja, het is ook omdat ze zeg maar, geloof ik, een beetje die lenzen automatisch meebewegen. Hebben ze ook, geloof ik, je hebt nu iets van een kijkhoek van 140 graden. Het was tot nu toe 110.
Ja.
Menselijke ogen zijn een kijkhoek van 210 graden. Dus het is nog niet alsof je volledige perspectief in VR gewoon gedekt is. Maar daar werken ze steeds meer naartoe.
Ja,
het is natuurlijk wel... Dus ze hebben een videootje laten zien van... Nou, zo ziet het eruit en dit is ons idee. Maar het is nog wel duidelijk echt een prototype. Als je die beelden ervan ook ziet. Het is een beetje van die opgeplakte dingen zitten er allemaal op. En het is meer van... We werken aan de toekomst van wat er naar de Rift komt. En dit is een beetje wat het wordt. Maar
de vraag is ook hoe ver ze ermee zijn. Dat weten we ook gewoon
niet. Ze hebben eigenlijk niks gezegd. We hebben niet gezegd wanneer die uitkomt. Niet gezegd wat die gaat kosten. Niet gezegd...
Hele vroege sneak peek was het inderdaad. Maar wat je zei over die kijkhoek is natuurlijk wel interessant. Want nu heb je, als je nu zo'n bril opzet, heb je toch gewoon het idee wel dat je naar een scherm kijkt. Ja, en als het straks helemaal om je heen gaat, dan word je er misschien nog meer ingezogen in de hele ervaring.
De huidige VR is een beetje alsof je door een duikbril naar de virtuele wereld kijkt.
Ja, precies.
En, nou, uiteindelijk moet het nou het gevoel zijn alsof je er gewoon bent. Maar dan worden die brillen ooit ook dunner. En, want dat merk je ook bij bijvoorbeeld die Oculus Go, als je hem echt lang op hebt. Je kan er niet heel lang op, want de batterij is 2 tot 3 uur. Maar na een tijdje begin je wel een beetje te voelen dat je zo'n zwaar ding op je hoofd hebt, wat een beetje begint te trekken.
Ja.
Dus op een dag moet het gewoon, zoals je gewoon een bril bij de opticien zijn, dat je het opzet, volledige kijkhoek hebt en dat je klaar bent. Maar daar zijn we nog lang niet.
Nee. Geef het een jaar of 10, Bas.
En dat was hem voor deze week van NuTech. Volgende week zijn we er weer. En tot die tijd kun je ons vinden in de nu.nl app, de website nu.nl. Je kunt ons mailen op tech@nu.nl. Je kunt ons vinden op Twitter en Facebook. Allemaal manieren om ons te bereiken. En ik zeg tot volgende week.
Tot volgende week.